Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Je hebt de hele week niet geslapen.
Ik heb de hele week niet geslapen, nee.
Was er om 10 uur dan nog wat je...
Ik heb nog de briefing over stikstof gevolgd.
Oh,
dan heb ik de boel in elkaar gedraaid. En toen ben ik op de fiets naar huis gegaan om zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Omdat ik volgende week in een vliegtuig wil stappen.
Ah, ja, ja. Mooi bruggetje naar de persconferentie over Schiphol.
Oh, je wil echt in een vliegtuig stappen, ja, volgende week.
Ja. De Friday Move gaat naar Kroatië.
Mag je mee?
Weet ik nog niet. Dat denk ik, Schiphol.
Ja, ik denk dat dat geannuleerd is.
Ja, dat kan nu niet meer.
Forget it. Met je Kroatië.
Oké, eerst maar eens even deze week doen. Dit is Nieuws rond Den Haag van vrijdag 17 juni met In de Studio. We zijn weer eens met z'n drieën bij elkaar.
Ja, heerlijk.
Gezellig.
Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman, ik ben Mark Beekhuis. En Schiphol, daar gaan we het wel over hebben, denk ik. Hè? Met de mededelingen van gisteren van het vliegveld zelf.
Ik kan het niet anders omschrijven dan dat ik hier met een rotgevoel sta. Er zullen mensen zijn deze zomer die niet vanaf Schiphol kunnen vliegen. En we weten ook niet precies, en dat kunnen we ook niet zomaar zeggen, hoeveel mensen dat zullen zijn.
En ook ondertussen van Mark Harbers, minister van Infrastructuur.
Net als iedereen in Nederland zie en lees ik natuurlijk ook de berichten hierover. Dat Schiphol vluchten wil gaan schrappen in de zomer. Berichten die overigens helaas in lijn zijn met waarschuwingen die Schiphol ook al eerder heeft gegeven. Als het echt niet lukt om het reizigersaantal af te wikkelen deze zomer. Tegelijkertijd weet ik ook dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen nog in gesprek zijn. Dus voordat er besluiten zijn, kan en wil ik ook niet daarop gaan vooruitlopen.
Maar dat was even schrikken gisteren, hè, met Mark Harbers.
Schrikken?
Nou ja, goed, 10% krimp voor een VVD-minister. Een pijnlijke boodschap. Hij wil het nog niet bevestigen, maar...
Het is wel waar.
De coalitie hebben afgesproken dat in dit jaar, in 2022... ik eigenlijk alle puzzelstukken rond Schiphol bij elkaar moet brengen. Dat is aan de ene kant het belang van Schiphol voor onze economie, voor ons vestigingsklimaat, voor de hubfunctie. Aan de andere kant iets doen aan de omgevingshinder. En daarbij speelt natuurlijk ook alle vergunningverlening rond Schiphol. Dat is een klus voor dit jaar. Ik ben met al die puzzelstukken bezig. En op het moment dat we dat allemaal bij elkaar hebben gebracht, leidt dat tot duidelijkheid in een kabinetsbesluit.
Het is een revolutie. Ja. Dat is serieus. We zijn toch de afgelopen 30, 40 jaar gewend dat als Schiphol zegt we gaan groeien, dat dan in Den Haag ze uit gaan zoeken hoe. En nu is er ineens een minister die zegt, ja, jullie willen misschien wel groeien. En dat stond ook wel in jullie plannen. Maar nee, er gaat gewoon 10% af. En misschien zelfs wel meer nog. Want het gaat over 50 tot zelfs 80.000 vluchten, als we de Telegraaf mogen geloven.
Ja, en er hing echt een feeststemming. Zowel bij de Partij voor de Dieren.
Allicht.
Straalden ze. En ook bij GroenLinks.
Ik denk dat dit echt een belangrijke eerste stap is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat veel grotere krimp echt nodig is.
En waar hebben we het dan over?
Nou, wij hebben eigenlijk altijd gezegd 400.000 in ieder geval.
100.000 eraf.
Ja, omdat je gewoon ziet de impact klimaat, stikstof, omwonenden. Het is gewoon veel te groot gegroeid.
En ook wel een beetje bij D66 natuurlijk.
Ja, die wilde, of zij wilde niet zeggen. We hebben natuurlijk nog geprobeerd om een reactie te krijgen, maar dat lukte niet.
En D66 vliegen ook heel erg veel, hè? Dat zijn de meeste
vluchtige... GroenLinksers hebben toch ook die naam? En Greenpeace, daar veel gevlogen wordt. Ja, ja, internationaal georiënteerde mensen.
Dus ze zijn wel allemaal vegan natuurlijk.
Ja, ik sprak Laura Bromet nog eventjes over vliegen. Die heeft slechts 5 keer gevlogen in haar leven. Slechts 5 keer. Ja, dat vind ik best wel meevallen voor... Ja, nee, niet. Nou, ook 1 keer voor de Commissie Binnenlandse Zaken was ze naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan.
Dat is heel vervuilend.
Maar deze zomer gaat Binnenlandse Zaken naar Suriname. Ook daar ben ik aan het lobbyen om mee te gaan, om in een vliegtuig te stappen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar daar ben ik wel mee bezig.
Maak me ernstig zorgen om jouw journalistieke onafhankelijkheid.
Ja, dat is ook terecht.
Ik dien een klacht in.
Ik doe alles als ik maar gratis een reisje kan krijgen. Dat kan ik hier wel vertellen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar... Laura Bromet, zij is in ieder geval een GroenLinks-vrouw die weinig vliegt. Maar
gaat ze nou wel of niet naar Suriname?
Nee, ze gaat niet naar Suriname.
Te vervuilend.
Jesse Klaver ging in haar plaats. Dus ze gaat wel iemand van GroenLinks. Daarbij vindt ze vliegen ook een beetje eng. Dat moet ook nog bij verteld worden.
En ja, al dat leed ook op Schiphol nu weer. Ik heb gisteren met Mark Harbers nog even gesproken. Al die arme reizigers die deze zomer niet kunnen vliegen. Wat een leed, hè?
Dit is gewoon wat je passagiers niet gunt. Het is een vervelend begin van je reis.
En Mr. Schiphol, Koerhuis, die hebben we de afgelopen weken...
Van de VVD.
Elke talkshow zat hij.
Elke talkshow. Gisteren, hij was even een kopje thee of een kopje koffie halen. Kwam daar tegen, moest terug naar de commissiezaal. Nou, nu eventjes geen commentaar op de krimp van Schiphol.
Geen Koerhuis vandaag.
Hij had het nog niet gezien en hij wilde er geen commentaar op geven bij de VVD.
Hij had er ook nog nooit van gehoord, 10% krimp.
Nee, denk het niet. Nee.
Officieel is het ook nog niet bekendgemaakt, toch?
Nee, misschien rond de zomer, in ieder geval dit jaar sowieso. Maar het is eigenlijk al, het ligt nu gewoon op straat. Dit gaat gebeuren, maar de vraag is, dit is alleen nog maar geluidsoverlast. Dus we hebben nog stikstof, de natuurvergunning. Wat komt daar nog?
En we hebben fijnstof.
Fijnstof. Waar zit de juridisch klem, meneer Harbers?
Ik wil vooral juridische duidelijkheid voor de luchtvaart. Uiteindelijk, de vergunningen zijn niet van mij als minister of van het kabinet. Vergunningen die zijn van de luchthaven bijvoorbeeld. En die moet op die basis zijn exploitatie inrichten. We weten wel dat daar juridische kwesties spelen. Dat de vergunningen ook herzien moeten worden. En dat moet op een goede, deugdelijke manier gebeuren. Die tot zekerheid en perspectief leidt. Zowel voor de luchtvaart als voor de omwonenden.
En de personeelsproblemen, ja, het komt Harbers natuurlijk ook wel heel goed uit. Het zou wel ontzettend goed uitkomen met het personeelsgebrek. Minder vluchten. Heeft u dat probleem ook weer opgelost?
Nee, helemaal niet. Want ik vind alles wat we nu op dit moment zien in de luchtvaart, of dat nou op Schiphol is of op buitenlandse luchthavens, is in de eerste plaats ontzettend vervelend en enorme ergernis voor de reizigers die het betreft. En die gun ik een betere reis.
We hebben in Lelystad een splinternieuw vliegveld liggen.
Ja, dat heeft ook geen vergunning.
Dat heeft ook geen vergunning. Ik vroeg Grinwis van de ChristenUnie daar gisteren nog eventjes naar. Nou, kunnen we Schiphol ontlasten door Lelystad open te doen? Nou, dat was niet de bedoeling. Dan Lelystad open om Schiphol een beetje te ontlasten.
Nou, u kent de ChristenUnie-inzet. De ChristenUnie houdt niet van een Lelystad Airport dat open gaat. Maar in ieder geval, daarover hoeven we op dit moment nog niks te zeggen. Want dat gaat bezien worden. En we zullen zien wanneer daar een ei over wordt gelegd. Duidelijk is dat ook Lelystad zijn natuurbeschermingswetvergunning op orde moet krijgen. En voorlopig hebben ze die nog niet.
Ik denk wel dat het een meloen is die ze misschien moeten gaan slikken als het aan de VVD ligt. Dus dat die discussie die loopt nog, zei Harbers ook.
Is dit een meloen die de VVD gaat slikken?
Ja, ze krijgen waarschijnlijk geen vergunning.
Nee, precies. En Schiphol heeft ook geen vergunning en krijgt die ook niet met de huidige voorwaarden. Dus daar is ook nog steeds een issue.
Maar goed, als je eerst alle boeren in de buurt uitkoopt, dan kun je misschien wel weer vliegen.
Ja, natuurlijk. Als je alle boeren in het land uitzet. Maar zover gaan we toch niet?
Je zou nu maar VVD'er zijn. Het zijn moeilijke tijden. Hè? Een stikstofbeleid dat door de strot geduwd wordt. Zullen we maar eventjes in VVD...
Je zou maar Sofie Hermans heten.
Oké. Ik wil er eigenlijk geen grapje over maken. Want ik vind het een beetje gemeen. Daarover zo meer. Maar de stikstofproblematiek, ofwel de klimaatgekte, in nogmaals VVD-termen, wordt nu door een VVD-minister doorgevoerd, de stikstof. Dan hebben we een VVD-minister zitten die over Schiphol gaat.
Ja, ik dacht, ze zetten ze daar neer om dat allemaal tegen te houden. Maar dat is niet gelukt.
Nee.
Dat is wel bijzonder.
Sophie, waarom is Harbers nou deze week met... Waarom is dit deze week uitgelekt over Schiphol, denk jij?
Nou ja, ik denk, maar ik heb dat niet zwart op wit rond. Maar er was natuurlijk zoveel ophef over stikstof en de boeren. En de VVD en de problemen. CDA in de problemen. Dus ik denk dat ze bij LNV, bij Van der Wal, dat is eigenlijk jouw domein, misschien ook zoiets hadden van, en wij worden nu bedreigd en wij krijgen overal de schuld van. Zullen we eens eventjes gaan lekken hoe Mark Harbers ervoor staat en met
wat zijn stikstofplannen zijn? Want vorige week
dat moet ergens gelekt zijn bij mensen die natuurlijk belang bij hebben dat ook luchtvaart, industrie, Mickey Adriaans, dus daar moeten we ook langs vandaag, ja. Ministerraad.
Past misschien
daar
ook wel bij
ook een
wat,
opdracht ligt.
Past misschien ook wel bij wat Heerma van het CDA zei.
We snappen dat we die stikstofdoelen moeten halen. We snappen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar de manier waarop, dat zal ook op andere manieren moeten kunnen. En dan missen er cruciale onderdelen in de plannen. En vinden wij ook als CDA-fractie dat op een aantal punten die plannen aangepast moeten worden.
30% minder vee, dat is een van de doelen.
Er zal ook, de komende periode zal er ook sprake zijn van een reductie van de veestapel, omdat dat onderdeel is van het naar beneden brengen van stikstof. Daar kan niemand voor weglopen. Er is nodig dat er een transitie plaatsvindt. Dat gaat op veel plekken om wijziging vragen. Wat ons betreft zul je daar dus ook naar industrie en luchtvaart bijvoorbeeld moeten kijken.
Maar vee, maar dan ook dus de luchtvaart.
Ja, uiteindelijk wel. En ik was vorige week bij de technische briefing van ambtenaren voor journalisten voordat dit naar buiten kwam. Want dan worden we bijgepraat. En toen hoorde ik, we beginnen bij de landbouw. En later volgen de plannen voor de andere sectoren. En toen dacht ik nog, dit is niet zo slim. Dit is een beetje onhandig om dit op deze manier te doen. Maar daar zeiden ze ook bij, ja, dit is een startnotitie. We leggen alleen nog onze ambities neer. De manier waarop dat gaat gebeuren, dat moeten de provincies nog uitwerken. Het betekent niet dat op het kaartje, als jouw boerderij daarin ligt, dat per definitie betekent dat je niet meer verder kan. Ook provincies kunnen onderling afspraken maken. Want de provinciegrens is hard. Maar ja, de stikstof houdt geen rekening met provinciegrenzen. Dus er moet nog heel veel uitwerking komen. Er kan nog heel veel uit blijken. Maar dit is de start. Maar ja, daar is dat lijkt iedereen wel vergeten. Dat lijkt iedereen wel, ook in de communicatie. Dat kaartje wordt echt als een blauwdruk gezien. Van ja, als mijn boerderij, dan moet maar inzoomen. Als mijn boerderij in dat gebied ligt, ja, dan kan ik wel stoppen.
Ja, er was gisteren een briefing van het RIVM in de Tweede Kamer. Ja. Waarin ze dit 10 keer hebben tegengesproken. Hoe kan het dat dit bij de politici niet aankomt? Is dat gewoon uit populistisch opportunisme? Of is dat dus dat mensen het niet willen horen?
Ja, maar ik snap het ook wel. Als je in de agrarische sector werkt en jouw bedrijf, jouw familiebedrijf, die van generatie op generatie overgegaan is, wat vaak toch echt het geval is, en je hebt dat kaartje en jouw bedrijf ligt midden in zo'n gebied waar de reductie 70% moet zijn. Ja, dan
maak je je zorgen. Natuurlijk maak je dan zorgen.
Ja, ernstige zorgen. Dat snap je. Ja, dat snap
maar
je
dat
ook
betekent
wel,
toch nog niet dat Kamerleden dan moeten zeggen, wij begrijpen dit kaartje als een dwingende wet die nu gewoon uitgevoerd moet worden. Dat is juist precies niet wat het is. Het is een suggestie van het RIVM waar nu de provincies invulling bij moeten gaan geven. Ja. En dat hoor ik niet terug bij de boer-burgerbeweging en bij de Ja 21. En zelfs CDA en VVD hebben de neiging om te zeggen toch, ja, we hebben dat kaartje, dus dit is de wereld. Maar dat is echt het RIVM niet. Maar die hebben ook helemaal die macht niet.
Ja, maar dit is gewoon het beeld. Dit is natuurlijk het beeld. Iedereen ziet dat kaartje.
Is dit opportunistisch populisme of populistisch opportunisme, zei ik, geloof ik, andersom.
Maar ChristenUnie vroeg ook naar, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die getallen, die reductiegetallen van bijvoorbeeld 15% tot 70%? Zou 15 bijvoorbeeld ook 20 kunnen zijn? En dan kreeg ik toch het antwoord terug van het RIVM. Ja, wij hebben wel modellen gemaakt en we berekenen goed. En daar hoeft u niet aan te twijfelen, even kort samengevat. Mm-hmm. Maar we hebben ook parameters, zal ik ze maar even noemen, meegekregen vanuit het ministerie. He, richtlijnen, dit is waar we ongeveer willen uitkomen.
Ja, en er is een doel voor heel Nederland. Hoe zou je dat goed in kunnen richten voor heel Nederland, zodat het overal plaatselijk opgelost kan worden?
Ja, precies. En als je van die 15%, want grote gebieden zijn 15%, stel je maakt er 20% van, dan heeft het automatisch ook weer effect op gebieden waar een hogere reductie moet plaatsvinden. En dat ga je volgende week bij het debat ga je zien. Die technische briefing heb ik vooral zitten kijken naar Kamerleden. Die gingen testen of de munitie die ze voor volgende week klaar hebben liggen een losse vloer was. Of
houden mijn argumenten stand als ik zit in het debat.
Ja, precies.
Nou, maar dat is op zich goed dat je zo'n technische briefing daarvoor gebruikt.
Ja, maar sta je open voor het hele verhaal? Of ben je eigenlijk alleen aan het toetsen? Kan ik? Iedereen zoekt een gat, een manier om het beleid te ondermijnen, zeker als je tegen die stikstof die stikstofplannen bent. Is dat een steekhoudend argument, zoals jij dat noemt?
Maar ik vond dat er erg weinig antwoorden kwamen. Want gisteren waren er vragen zoals, wij horen dat misschien, ook al ga je stikstof reduceren, de natuur zich niet kan herstellen. En er zijn allerlei onderzoeken gedaan.
PVV vroeg dat inderdaad, ja.
Wat doet het beleid als je dit op deze manier gaat uitvoeren? En dan gaat het de hele tijd over, ja, dan moet u naar de Universiteit Wageningen. Of dan moet u naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Denk ik, ja, we zitten hier met z'n allen met 100.000 vragen. Had die mensen dan ook uitgenodigd? Dan hadden we het ook over de inhoud, over de onderbouwing van de modellen kunnen hebben.
Op zich hebben ze wel ook al met het Planbureau voor de Leefomgeving briefings gehad. Hè? Dus ze zouden best al wat kunnen weten inmiddels. Maar misschien, ja, dat had helemaal niet kwaad gekund om die mensen ook nog een keertje erbij te vragen.
Weet je wat ook een beetje lastig van stikstof is?
Alles ongeveer.
Ja, het is ook een heel, alles is lastig. Maar ook stikstof, het hele dossier is lastig. De problematiek is lastig.
Mensen zijn lastig.
Nou, vorige week fietste ik door het duingebied. Ook een kwetsbaar gebied. Maar als je daar op je fietsje doorheen gaat, het is prachtig. En dan op het moment dat je denkt van ja, dat die stikstof, wat is het nou voor gezeur over stikstof in je fiets daar? Dan nee, nou, wat is er nou met die natuur aan de hand?
Dan zag je nog bloeiende bloemen en bijen.
Nou, ik zat vooral te kijken, zijn hier grote bossen brandnetels? Want als er te veel stikstof is, dan gaan er bijvoorbeeld brandnetels gaan dan de biodiversiteit overnemen. Hè? Dan, nee, niet. Nee, en dat is het lastige daarvan. Je ziet die stikstofproblematiek niet. En misschien wel als je naar specifieke natuurgebieden gaat. Het is een waarschuwing voor de toekomst. De biodiversiteit voor volgende generaties staat onder druk. We kunnen zo niet doorgaan. Maar op dit moment worden we niet direct door geraakt. Dan weer de koppeling naar Schiphol te maken.
Waar ik woon, aan de rand van een groot park.
Heb je alleen maar brandnetels?
Heel veel, echt heel veel.
Ja.
En ook in de tuin. Ja, ook eens weg te krijgen.
Maar
in de jaren 80 hadden we die ook al volgens mij.
En toen woonde ik daar precies. Nog niet. Dus en dat weet ik eigenlijk
in de jaren 90 was het nog veel erger, de stikstofuitstoot. Maar Schiphol, om even die brug daar naartoe te maken, de problematiek op Schiphol is natuurlijk heel zichtbaar. Dat voelen mensen, want ze staan daar in de rij. En dan is het ineens van, oh jee, ik sta in de rij. Hoe komt het eigenlijk?
Niet door stikstof.
Mensen kunnen, nee, niet door stikstof. Maar
dat komt nog.
Veel mensen vinden het alleen maar erg, inclusief Koerhuis, dat je daar in de rij staat. Maar het gaat natuurlijk om de arbeidsomstandigheden op de luchthaven. Maar dan wordt het echt tastbaar, zo'n probleem. En met stikstof is dat niet het geval. Daarbij is het ook heel moeilijk. Het gaat over ammoniak, het gaat over stikstofoxide. De ene komt vooral uit de landbouw, de ander uit de industrie, luchtvaart, de scheepvaart. Een beetje uit het buitenland, maar wij exporteren eigenlijk meer. En stikstof is zo'n lastig iets om te grijpen, om te vatten, om te begrijpen. En dan wordt er een vraag gesteld, wilt u verder met het stikstofbeleid? En dan zegt 80% geloof ik, 85% van de Nederlanders nee. Ja, je weet niet waar je het over hebt.
Klopt.
Ik weet amper waar ik het over heb, zullen we maar even zeggen. Je moet je er echt in vastbijten. Dan denk je, nou, nu snap ik het. En dan zit je bij zo'n technische briefing. En dan hoor je weer nieuwe dingen. Dus, ja,
ik denk
het is een heel lastig dossier.
Dat het lek van de krimp van Schiphol toch bij het CDA vandaan komt. Ik ga ze nog even bellen zometeen.
Ja.
Die hebben er natuurlijk ook echt belang bij. Om dit even te laten lekken.
En het was wel echt stikstofweek. En dat had natuurlijk alles te maken met het congres van de VVD van vorige week. Dat, nou, een soort beerput is er open gegaan. Er werd een motie aangenomen over 51-49 bij het congres.
De VVD is totaal verdeeld. Hè? Er werd gezegd, VVD is tegen dit beleid. Nee, de partij is vrij exact in tweeën gesplitst.
Nou, sterker nog, als je die motie goed leest, er ligt geen motie voor. Wij zijn tegen het stikstofbeleid.
Nou,
er ligt een motie met heel veel mits en maren. Kijk naar de rekenmodellen. Kijk naar of je met innovaties iets kan.
Het is natuurlijk ook een motie tegen niet eens een plan. Want het zijn alleen maar percentages die uitgerekend zijn.
Ja, er is een startmotie gemaakt. Ja.
En welke boerderij precies, dat is er helemaal niet.
Ja, er is ook nog een hele andere gekke motie aangenomen over 130 rijden. Ondertussen is er ook een motie aangenomen over de kloof tussen de vermogenskloof te dichten. Die kwam van de jongeren van de VVD. Maar er is wel een beerput opengegaan die niet alleen bij de VVD. Maar dat is niet alleen bij de VVD gebeurd, maar ook bij het CDA rommelt het heel erg. Ik heb echt flink gebeld. Statenleden. Ik heb nog Europarlementariër gebeld. En nou ja, dit weekend was het geluid, we willen wat van de partijleiding horen, van Hoekstra.
We hebben Hoekstra nog achtervolgd in de Tweede Kamer, maar die wilde eigenlijk, die rende een beetje weg.
Niemand wilde iets zeggen deze week.
Want de vraag is natuurlijk, waar bent u? Waar is Hoekstra? Ik zag hem twitteren over Georgië of over Oekraïne. En ja, heel druk bezig met zijn buitenlandse zaken portefeuille. Die man is totaal onzichtbaar als leider in deze toch wel fundamentele crisis.
Ja, dus moest Pieter Heerma aan doen.
Ja, daarom hoorden we net Heerma inderdaad.
En maandag dus was er nog niks aan de hand bij het CDA. In ieder geval, wij gaan niet apart gaan we nog een statement geven over de onrust bij, binnen de partij. En het stikstofbeleid, of in ieder geval de stikstof... startnotitie, want ik mag het geen plannen noemen.
Oh ja. Dirk Boswijk had wel wat getwitterd.
Ja, je had wel wat getwitterd, daar houden we het bij. Hè? Ja. Dat woordvoerder stikstof. Ja,
ik vind het wel mooi trouwens dat alle onderwerpen... want we zwabberen een beetje tussen Schiphol en stikstof... en alle onderwerpen die daaromheen hangen. Maar het is ook allemaal met elkaar verknoopt. Hè? Wat jij net zei, het is ingewikkeld. Omdat alles met alles samenhangt.
Ja, ja, en uiteindelijk hangt alles samen met de juridisering. Dus als de rechter een streep zet in Nederland... dan zullen ook partijen als VVD en CDA dit moeten slikken, blijkbaar. En hun achterbannen.
Ja, Schiphol heeft ook geen natuurvergunning.
Oh, geil.
Ja, en er was een commissiedebat over duurzame luchtvaart... waar niet bijzonder veel interesse voor was... totdat het Telegraafstuk uitkwam over de 10%.
Tijdens de vergadering
tijdens
kwam
de vergadering,
buiten.
Toen stonden we ineens wel allemaal voor die deur... maar er waren ook een hoop mensen die tegen luchtvaart zijn.
Ja, want heb jij die demonstratie nog meegekregen?
Nee, laat
het gebeurde namelijk iets heel doms. Echt, de Partij voor de Dieren. Dat is een van de meest milieugerichte clubs tegen vliegen. Dat is echt hun paradepaardje, hun stokpaardje. Dus als je dan meneer Van Raan van de Partij voor de Dieren gaat zitten onderbreken met je demonstratie...
Kijk waar de verduurzaming op uitkomt. Hè, want tot nu toe heeft... eigenlijk de hele luchtvaartsector alleen maar sprookjes verkocht. Die komen hun beloftes niet na. Ik schors even de vergadering.
Hij was ook nog voorzitter. Maar dat is toch stom als je dan je eigen woordvoerder... bij wijze van spreken gaat zitten onderbreken met fluitjes.
Ja, doe dat dan lekker bij Koerhuis, zou ik zeggen.
Nou, precies.
Ja.
Ja, maar die had niks te melden.
Nee.
Dus?
Nou, die zei wel, ja, die zei het is heel belangrijk dat we allemaal veel kunnen vliegen.
Dan is de beurt aan de heer Koerhuis van de VVD.
Voorzitter, Nederland moet vooruit en blijven doorvliegen.
Met stikstofvliegtuigen. Dat is het idee. En dan heeft niemand meer last van die overvliegende...
Stikstofvliegtuigen?
Dat is niet stikstof, sorry. Waterstof.
De dingen zijn waterstof. Allemaal wel met elkaar verbonden. Maar waterstof. Waterstofvliegen.
Waterstof. En dan, die maken geen herrie.
Elektrisch vliegen is de toekomst, hè?
Ja.
Waterstof vliegen.
Heb ik ook wel eens achteraan
gegaan. Alsof je weet waar je het over hebt.
Oh ja, nee, ik heb een neef die zit in de luchtvaart.
Oh, oké.
Okay. Ik ken ook iemand in de luchtvaart. Die zegt dat duurt is toch zo 20, ver weg.
Duurt toch wel 30 jaar, ja, zegt mijn neef.
Precies.
Nee, voor de korte termijn zijn de biokerosines.
Maar nog even over, ja, als ik mag, over, ja, over VVD en het CDA. Er zijn wel twee verschillende problemen binnen de partij. Want bij de VVD, en Sofie en ik zijn het daar niet over eens... maar ik denk dat er een fundamentele richtingenstrijd gaande is. Stikstof staat voor veel meer symbool. We hebben progressieve tak, conservatieve tak... en voor die conservatieve tak is stikstof alles... wat nu aan links beleid vanuit D66...
Ja.
Gepoest wordt. Helemaal op tegen. En bij het CDA is het echt... dit is eigenlijk onze achterban. En de achterban roert zich nu. En staat het niet voor veel meer symbool... dan wat het is. Dat is mijn analyse. Maar Sofie, denk dat het bij de VVD wel meevalt.
Nou, nee, kijk, je ziet, ze rennen wel weg naar jaar 21 in de peilingen. En dan volgens mij verliest VVD 10 zetels. CDA verliest er ook een hele hoop naar BBB. En...
Ja, 21.
Dus die concurrentie is er wel. Maar
BBB goed. Maakt ook handig gebruik van de opmerking van Heerma.
Ja, zeker goed nieuws. Het zou eens tijd worden, zou ik zeggen.
Kijk naar luchtvaart, kijk naar innovatie.
Ja, zeker. Ja, dat roepen wij al maanden. En ik weet nog dat ik hier vorig jaar als een soort van stikstofontkenner... werd neergezet. Maar ja, ik heb me altijd bij het verhaal gehouden. En nu gaat eindelijk het CDA ook mee bewegen. Ik vind het alleen jammer dat ze dat doen... omdat ze zien dat ze hun kiezers verliezen. En niet omdat ze dat doen omdat ze het op de inhoud eens zijn.
Fijne sneer, hè? Dat kan ze heel knap.
Ja, ja. Ze rennen allemaal naar mij. En,
Heeft het CDA nu echt een draai gemaakt? Heeft het CDA zich gekeerd tegen het stikstof?
Volgens mij niet. Ik heb het niet gezien.
Nee.
Beeldvorming zei je net al.
Nee, het is beeldvorming. Dat is voor de bühne. Maar,
alles voor de bühne.
Maar ik denk... Kijk, de verkiezingen zijn nog redelijk ver weg, hè? Dus ik denk uiteindelijk dat dit voor de VVD of CDA... Het is goed dat ze het nu naar buiten gooien. Want wanneer hebben we Provinciale Staten? Volgend jaar maart?
Maar jij zegt de verkiezingen zijn ver weg. Deze verkiezingen zijn helemaal niet ver weg. Want 1 juli volgend jaar moet de provincie... met de plannen komen. Dan heb je in maart. En dan moeten die plannen nog allemaal moeten uitgewerkt worden. Dus stikstof staat sowieso bovenaan de agenda bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dan heb je in maart Provinciale Statenverkiezingen. Nou, stel dat je als provincie zegt, wij gaan hier wel mee aan de slag. Ik denk dat het nog heel lastig wordt om provincies te vinden. Zeker waar de uitstoot echt terug moet. Die dat gaan doen.
Al gezegd, als jullie het niet doen, dan...
Dan gaan wij het doen. Aan. Dan krijg je de Provinciale Statenverkiezingen. Dan komt er een... Heel
zijn die voor of na die deadline?
Ja, voor. Voor de deadline. Dus in maart heb je de verkiezingen. En dan 1 juli moeten de plannen klaar zijn. Nou, dan moet er nog een nieuw college gevormd worden.
Ja, maar kijk, luister. En dan heb je dus waarschijnlijk een iets kleiner VVD-CDA mogelijk vanwege de stikstofdiscussie. En dan ga je dus zaken doen, dat zie je nu al aankomen, met de gezamenlijke fractie GroenLinks-PvdA, die best fors groot is, waarmee je waarschijnlijk een meerderheid net kan halen.
Ja, maar het gaat...
Dat kun je nu al met 1 partij.
Maar misschien, of dat in Provinciale Staten ook het geval is?
Dus... In de Provinciale Staten niet, maar ik heb het nu over Eerste Kamer. Als je het via de Tweede Kamer alsnog landelijk wil opleggen.
De provincies zijn nu aan zet. De provincies moeten nu gaan bepalen, nou, welk gebied gaan we dan... Hoeveel uitstoot moet daar...
Op welke plek moet er...
Ja, dat moeten zij nu. Zij moeten nu gebeuren. Gaan uitdenken.
Ja, maar als de provincies er niet uitkomen, dan gaat de bal terug naar Den Haag.
Nou, die bal gaat zeker terug.
En dan kun je alsnog, denk ik, met aan de linkerkant kun je een meerderheid halen. Dat is alleen maar een grote verwachting. Ik weet niet of het zo gaat uitkomen echt. Maar dan kun je dus over links wel, kun je het gewoon door de strot duwen.
Mm-hmm.
Via Den Haag.
En wij wel weer met z'n allen bij Heerma. Alle journalisten. Heerma, ik trapte er ook in. Heerma die eigenlijk geen nieuws vertelt. Maar wij wel allemaal koppen, allemaal als nieuws. En deze week gebeurde het ook bij de voorjaarsnota. Er gebeurde iets bij de voorjaarsnota wat eigenlijk de hele voorjaarsnota overvleugeld heeft. En jij stoort je er nogal aan, Sophie?
Nou ja, ik was eigenlijk de enige die niet over de tassendrager kopte. Want ik dacht, dit gaat echt over ons portemonnee. Dit gaat over inflatie. Dit gaat over miljarden tekorten, huishoudens.
Sophie Hermans die door Wilders geschoffeerd werd.
Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven.
Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt.
En wat mij raakte, waar ik me echt super echt geërgerd, is dat dus dan de Haagse pers weer de ophef op pagina zet. Nee, ik heb dat dus niet gedaan. Ik ben heel braaf, heb ik het gehad over de solidariteitsheffing voor bedrijven. De Tweede Kamer wil dat. Om daarmee misschien €500 extra te geven aan mensen met een zorgtoeslag. Weet je, dat zijn de dingen die er te doen in Nederland. En wij hebben het over het handtasje van Mark Rutte
en Sophie Hermans gedragen zou worden. Ik zat op de perstribune en ik heb even goed gelet op de lichaamstaal van Mark Rutte toen dit gebeurde. En Wilders zei dat en Mark Rutte keek gelijk naar Hermans en met een lach. En waarmee hij eigenlijk wilde zeggen, zoals hij zelf gedaan had, laat dit lekker van je afglijden en laat je hier niet door pakken. Maar Hermans zag dat ook niet en liet zich dus, en die werd echt emotioneel werd ze daardoor. En op een gegeven moment ging ze heel hard van zich afbijten. En toen zag ik ook dat Rutte genoot van het debat bijna. Hij zat daar echt, dat zij zo stevig van zich afbeet.
Ja, ze kwam een beetje langzaam op gang, maar uiteindelijk werd het
wel
overtuigend.
Ze deed het wel. En als ik het nu zou mogen inschatten, en er is heel veel kritiek op het leiderschap en de fractievoorzitterschap van Sophie Hermans, maar niet bij Rutte. Ik denk echt dat hij haar ziet groeien en steen goed vindt. En ik weet dat dit tegen...
Ja, hij wil gewoon, hij doet alsof hij het steen goed vindt.
Nee, ik denk dat dit oprecht was. Ja, je kijkt mij aan en je hebt er geen vertrouwen. Het cynisme, Sophie.
Ik wil het überhaupt niet over hebben.
Heb jij het er niet over gehad in de radio-uitzendingen? Waarom moeten we het er nu dan wel over hebben? Of vind jij dat we het erover moeten hebben?
Nee, het was ik wilde even vertellen hoe Rutte reageerde erop.
Ja. En
volgens mij had de Telegraaf ook een hele analyse over hoe Sophie Hermans, hoe slecht ze het zou doen als leider van de VVD.
Ja, ze is wel onzichtbaar.
De VVD is ten dode opgeschreven, et cetera.
Ja. In dit geval had Wilders had gelijk. Misschien niet met dat scheldwoord dat ze een tassendrager zou zijn. Maar hij zei, ik hoor u helemaal geen idee geven. Ik hoor u alleen maar zeggen, regering, heeft u nog plannen? Nou, die kennen we al, want daar werd namelijk over gediscussieerd. De plannen lagen op tafel. Dus als je dan zegt, we willen nog dingen veranderen, ja, dan moet je vanuit de Kamer zeggen, hey, wij zijn van de VVD en wij willen iets.
Nou, op naar de voorjaarsnota dan. Want wat werd daar namelijk besproken? Er moet nog een klein plusje komen voor mensen die volgens het CPB-rapport binnen nu en anderhalf jaar financieel zo in de problemen komen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan niet de rekening bij de horeca, maar echt de hypotheek niet meer kunnen betalen. 1,2 miljoen huishoudens. Ja, meest gevallen huur. Klopt, 70%. Wat gaan we daar nou voor doen? Het meest concrete plan kwam van GroenLinks, Partij van de Arbeid. €500 extra via de zorgtoeslag. Maar daar zei Kaag over, misschien kunnen we dat beter via de huurtoeslag doen. Want dat kan veel gerichter dan, is ook goedkoper. We weten dat 70% van deze groep die in de problemen komt, gaat die huurt.
Ja, 30% niet.
Nee, dus die haal je dan niet. Maar dan ben je niet met op het moment dat je het via de zorgtoeslag doet. Omdat nog best wel veel mensen dat krijgen. Echt wel tot tegen modaal aan of in modaal. Ga je weer groepen bereiken. En het kost ook heel veel geld die je niet wil bereiken. Dat begreep ik van de woordvoerder van Kaag.
Maar goed, dus daar kwam een goed idee vanuit de Kamer.
Er kwam dus een goed idee. En wat deed Rutte? Die zei, en ook Kaag. Ja, maar dan moeten we eventjes twee dingen. We moeten dit uitzoeken. Kan dit technisch? Hè, de uitvoerbaarheid, waar we het al heel vaak over gehad
hebben. Vorige week voor verantwoordingsdebat. We moeten niet zomaar met miljarden gaan smijten.
Dat zei Kaag ook. En het was wel een Kamer met een heel kort collectief geheugen. Want vorige
Eén week...
Vorige week was het begrotingsdiscipline.
Ja, klopt.
Niet alles doorheen drukken. En we moeten ook kijken dat het financieel goed in elkaar zit. Want dit moet ook dekking hebben.
Ja.
En nu moest het voor de zomer.
Maar het moest ook.
Het is al zomer bijna.
Mark Rutte had zich voorgenomen om met Prinsjesdag pas weer dingen te gaan veranderen. Wat dan de augustusbesluitvorming heet ineens dit jaar. Wat ik nog nooit gehoord had.
Jawel, dat is elk jaar.
Ja, ik heb dat nog nooit onder die naam gehoord.
Maar
ja,
dan ben je misschien in augustus op vakantie. Maar dat is waar.
Vaak in augustus op vakantie.
Sta
ook dit
ik
jaar.
Daar weer met de microfoon te wachten op de augustus.
Ik weet wel dat er in augustus allerlei besluiten genomen worden, maar ik had niet die term gehoord. Maar goed, Mark Rutte was van plan om gewoon de voorjaarsnota te laten, niks te gaan veranderen en dan te wachten tot Prinsjesdag. En dat vinden de meeste andere partijen te traag. Die zeggen, er is dit jaar al een probleem, dus dat moeten we dan niet volgend jaar pas gaan oplossen.
Ja.
En uiteindelijk werd gewoon Mark Rutte de zaal uitgestuurd met, we willen graag voor de zomer alle plannen die we hebben gewoon even uitgezocht hebben.
Ja, Jesse Klaver was het zat. En Jesse Klaver zei, we hoeven deze termijn hoeven we niet af te maken. Gaan we weer verder als u plan heeft. Ik stond toen mijn eten op te halen. Want het bleef op een gegeven moment doorgaan. En ik had echt heel veel trek. En ik dacht, er wordt nu alleen maar herhaald. Dus ik ben even snel naar buiten gelopen. En toen stond ik daar met mijn tasje met sushi. En ondertussen wel het debat meeluisteren. En toen ineens bleek dat die vergadering misschien wel op dat moment geschorst zou gaan worden. Dus ik krijg mijn sushi aangereikt. Toen ben ik gaan rennen door de hitte in mijn pak. Met mijn schoenen die niet zo lekker zitten omdat ze net nieuw zijn. Richting de Tweede Kamer.
Het leven van een verslaggever is ook niet makkelijk.
En toen was ik er bijna. En toen gingen ze toch nog de termijn afmaken.
Ja, een beetje. Maar niet echt. Want Mark Rutte...
Het duurde nog wel twee uur ongeveer.
Jawel, maar er werd niet zoveel meer gezegd. En vanuit de oppositie kwam er geen vraag meer. Want die waren klaar met het debat.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En het debat wordt nu, ze hebben eigenlijk afgedwongen dat nog voor de zomer in ieder geval uitgewerkt moet worden of het lukt om iets aan die koopkracht te doen voor de groepen die zometeen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Maar
hier gaat het debat eigenlijk verder, weten we dat?
Ja, nee.
Nou ja, we hebben nog maar 3,5 weken. Dus laatste week voor het reces.
We hebben een jonge D66er volgens mij die we zometeen aan de lijn zouden moeten hebben. De vraag is, het was vuurwerk bij de VVD vorig weekend bij het congres. Dit weekend D66-congres, Sophie. Wordt het weer vuurwerk?
Nou, ik denk dat misschien een beetje feest is gezien de huidige ontwikkelingen met boeren en vliegtuigjes.
Ja.
Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten hangt aan de lijn. Wordt het champagne daar?
Ik ben benieuwd. Ik denk wel dat er een goede discussie over stikstof gaat komen op ons congres. Ik ben benieuwd of ook bij ons weer boeren voor de deur zullen staan. Ik denk eigenlijk dat wel mee gaat vallen.
Een discussie over stikstof bij D66? Net zoals bij de VVD, nee toch?
Nou, ik denk dat er bij D66 wel iets meer eens is over de lijn die er wordt gevoerd. Ik denk dat D66 wel weet wat ze vinden en dat het niet zo'n achterbansplitsing is zoals bij de VVD te zien was.
Liggen er bijvoorbeeld al moties op tafel die ter sprake komen morgen over stikstof?
Niet dat ik weet, maar volgens mij kunnen er morgen nog actuele politieke moties ingediend worden.
Toch halveren die veestapel.
Ja, of Sophie, misschien wel. Ik kan me voorstellen dat de achterban van D66 heel boos is over de krimp van Schiphol. Want jullie vliegen graag, hè? Motie, Schiphol, meer vluchten naar Schiphol?
Nou ja, ik denk dat het heel goed is als Schiphol een beetje krimpt. Ik denk dat, dat Schiphol al veel te lang en veel te hard heeft kunnen groeien. Dus wat mij betreft is die krimp alleen maar goed. En ik denk dat een deel van onze achterban, of van de D66-achterban, dat ook wel vindt.
Maar gaan ze het zelf ook doen, minder vliegen, denk jij?
Ja, dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de gemiddelde D66-er, die volgens mij vliegt die wel zeker 1 of 2 keer per jaar. En ik denk dat veel dat ook willen blijven doen. Maar ja, sowieso is het standpunt natuurlijk dat alles binnen Europa gewoon met de trein zou moeten kunnen.
Je kent de grap van Wilders toch, Joris?
De Kaagbaan.
Ja, precies, ja. Ja, Mark kent hem volgens mij niet. Ja, je kent hem wel, jawel. Ja, maar wat met welke moties even nu serieus? Met welke moties... ga jij komen?
Nou ja, want ik heb Joris uitgenodigd en ik zag een interessante motie over de AOW. Die de jonge democraten toch weer willen ontkoppelen. En dat moet je even uitleggen.
Klopt. Ja, op dit moment is de AOW nog gekoppeld met het wettelijk minimumloon. En dat betekent eigenlijk dat wanneer je het minimumloon wil verhogen, dat je daarmee ook de AOW moet verhogen. Waardoor het heel veel geld kost in één keer. En het is heel ondoelmatig. Omdat daarmee, als je de AOW verhoogt, dan verhoog je eigenlijk ook de AOW van Beatrix en John de Mol.
En van de D66-achterban?
Nou ja, dat denk ik eigenlijk niet. Maar,
nee, maar die bedoelt, die mensen hebben dat helemaal niet nodig. Dat is geldverspilling.
Nee, precies. En het is eigenlijk al de rijkste bevolkingsgroep van Nederland. Dus je zou eigenlijk beter kunnen zeggen van dat geld waarmee je de AOW verhoogt, zou je eigenlijk beter kunnen stoppen in armoedebestrijding onder ouderen. En daarom zou je het eigenlijk los moeten koppelen. Dat je eigenlijk in plaats van één hele grote knop bij het minimumloon, dat je gewoon los de AOW en los het minimumloon zou kunnen verhogen. Omdat nu raakt het eigenlijk de jongere groepen, omdat de AOW bijna niet verhoogd kan worden, omdat het zo ontzettend duur is.
Maar dit is zwaar bevochten door PvdA GroenLinks vooral. Die hebben dit binnengehaald in de afgelopen maanden. Zou je dat nou weer terug kunnen draaien?
Wat mij betreft draaien ze het terug. Ik vind het gewoon een hele... Gewoon
maar daar is toch steun mee gekocht? Met de steun voor de begroting bijvoorbeeld? Dan kan je toch niet zomaar zeggen, nou, dat doen we toch niet?
Ja, wat mij betreft doen ze het wel.
Dan kan je ook van de VVD verwachten dat ze zeggen, ja, we hebben er wel een akkoord over stikstof, maar we gaan het toch niet doen.
Nou ja, het is natuurlijk altijd in het grotere plaatje. Moet je altijd goed kijken wat er wel en niet kan. Maar dit is gewoon zo iets ontzettend groots wat je van de jonge generatie gaat er hiermee ontzettend veel geld naar de oudere generatie. En wat gewoon eigenlijk niet eerlijk is. Dus laten we hem gewoon lekker ontkoppelen. Dat lijkt me gewoon een veel beter idee. Ik snap ook niet zo goed, de GroenLinks en PvdA, die willen een gehoger minimumloon. En ze willen dus ook dat de AOW gekoppeld blijft. En dat samen, dat is bijna niet mogelijk. Dat kost zo ontzettend veel geld. Dus het is een beetje naïef om te denken dat het allemaal samen kan.
Ja, ik hoor die klacht ook. Want eigenlijk moet het minimumloon deze zomer al nog verder worden verhoogd. Willen ze ook op links?
Nog verder, het gaat maar over een paar dubbeltjes op het ogenblik. 18 cent of
ja,
zo.
Ja, maar niet naar 11, maar dan meteen door naar 12. Dus dat kun je natuurlijk nog heel snel doen en dan pas daarna die koppeling maken. Want die koppeling is er nu nog niet, toch? Dus dan doe je dat nu even snel en dan daarna hou je het gewoon bij elkaar.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het verschil tussen minimumloon en AOW is nu al... De AOW is nu al hoger dan minimumloon en dat is eigenlijk ook al best wel gek. Terwijl het AOW is eigenlijk gewoon een soort basisinkomen voor ouderen. Want heel veel hebben daarbovenop nog een aanvullend pensioen. Het zou eigenlijk logisch zijn als dat gewoon gelijk zou zijn. Dus het minimumloon heeft nog een hele inhaalslag te maken, eigenlijk.
Andere moties nog. De verkamering, begrijp ik, voor studenten in Leiden.
Klopt. Ik weet dat in Leiden is er een verkameringsverbod geweest. En dat is ook aangevochten door de rechter. En dat was daar door een D66-wethouder gedaan. Dus wij dachten, dat is in meerdere gemeenten is dat gebeurd. Wij dachten, we moeten een motie indienen waarmee er een verbod komt op verkameringsverboden. Om dat eigenlijk te voorkomen in de toekomst. Omdat daardoor de jongerenhuisvesting heel erg moeilijk wordt. Omdat je gewoon geen huizen meer kan verkameren.
Leiden wordt genoemd zonder wat jij het hoeft te doen.
Marleen Dame van D66, die heeft dat gedaan. In Leiden is dat zwaar bevochten. Was ook echt inzet van de verkiezingen 4 jaar geleden in Leiden. De verkamering. Maar het hele feest ging niet door. Maar als de rechter, en we hadden het net al over juridisering van beleid, als de rechter eenmaal gezegd heeft het kan niet, dan kan je wel met leuke moties komen. Maar dan houdt het toch op, Joris.
Nou ja, het is eigenlijk een spreek uit dat motie dat we in de toekomst de jonge democraten afdelingen handvatten geven om tegen een moederpartij of tegen D66 te zeggen in een gemeente van dit kan niet, want D66 vindt dit niet. Die rechter had gezegd dat die verkamingsverboden volgens mij niet kon. Dus dat onrechtmatig was vanuit de gemeente.
Ah, oké. Okay. Ja, dan heb ik het helemaal mis.
De wet veranderen. Dat is, ja. Ook, dat is toch waar de Tweede Kamer uiteindelijk voor gemaakt is.
Ja.
Oké, okay, dus gewoon meer kamers in Nederland. Ik moet wel zeggen dat daar andere mensen met gezinnen dan wel weer dupe van worden. Dus het is ook een beetje een belangenstrijd, denk ik.
Politiek.
Ja, het is natuurlijk altijd de balans. Het is altijd de balans zoeken natuurlijk. Dus het is alleen helemaal geen verkamering is ook geen optie.
Oké, okay. En heb je nog meer op zak of was dat hem?
We hebben nog het afschaffen van het collegegeld. We hebben nog het...
Het afschaffen van het collegegeld. Niet het verlagen, maar het gewoon schrappen.
Het helemaal afschaffen.
Wauw.
Dat is pas een ongerichte manier van met miljarden strooien.
Klopt.
Gratis voor iedereen.
Maar ja, dat is wel een soort ideaalbeeld dat je eigenlijk het onderwijs gratis zou maken. Dat iedereen, ongeacht wat je ouders verdienen, wat je zelf verdient, dat iedereen gewoon naar school moet kunnen. Op dit moment heb je natuurlijk straks heb je een basisbeurs. En de aanvullende beurs is dan voor studenten waarvan de ouders weinig verdienen. Maar je kan eigenlijk niet vanuit gaan dat wanneer je ouders samen 1,5 ton verdienen, er zijn ook heel veel studenten waarvan de ouders bijvoorbeeld niet mee betaald. En die krijgen dus geen aanvullende beurs. En daar wordt nu wel vanuit gegaan. En als je het hele collegegeld afschaft, dan geef je eigenlijk iedereen de mogelijkheid om te studeren.
Net als op de lagere school eigenlijk en de middelbare school. Daar is ook in principe gratis.
Ik denk wel dat we dan de discussie die er nu is met internationale studenten bestormen Nederland en maken ons onderwijssysteem onmogelijk. Dan krijgen we nog meer buitenlandse studenten, denk ik, als het gratis is.
Ja, dat is eigenlijk het enige waar je dan nog over na moet denken. Stel, je gaat het echt invoeren, dan moet je nadenken hoe ga je dat doen met internationale studenten. Daar zou dan misschien een aparte regeling voor moeten komen.
Een verbod.
Nou,
ja, en dan moet de verkamering echt toegestaan worden als je al die mensen uit het buitenland ook nog een kamer wil geven.
En we hebben ook nog een motie over de studierente bevriezen voor de leenstelselgeneratie. Want de rente op de studieschulden dreigt te stijgen na de zomer. En eigenlijk, straks krijgen studenten weer een basisbeurs. En dan heb je een heel groot verschil tussen studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd en onder de basisbeurs. Onder het leenstelsel hebben de studenten een veel hogere schuld. Daar kunnen ze niks aan doen, want er was geen basisbeurs, dus ze moesten lenen. En er is eigenlijk maar een hele geringe compensatie daarvoor. Dus eigenlijk om hen dan nog een beetje tegemoet te komen, zou eigenlijk de rente voor de leenstelselstudenten pas na 2030 in moeten gaan. Zodat zij een beetje de tijd hebben om überhaupt hun schuld af te kunnen lossen.
Nou, dan komen we misschien bij het mooie einde van deze podcast. Dat het gratis geld is op, de rente stijgt. Ook in Den Haag maken ze zich grote zorgen over de aanstaande schuldencrisis in Europa.
Mm-hmm. Maar de jonge democraten gaan in ieder geval verlichting brengen. Want die gaan de AOW weer ontkoppelen van het minimumloon. En dan staat de hele voorjaarsnota weer op losse schroeven.
Dat is waar.
Ja.
Alles hangt met alles samen. Joris Hetterscheid, dankjewel.
Graag gedaan.
Gaan jullie daar nog naartoe trouwens, Sophie, Leendert?
Nee.
Online kunnen we dat volgen.
Oh ja, Politiek 24 waarschijnlijk, hè?
Ik probeer ook nog wel weekend te houden, sorry. Volgende week een debat. Donderdag zit jij misschien in Kroatië, misschien niet.
Ga ik zo ben meteen er horen. Jij bent er. Oh, er wordt ook een hele week geen vlees eten, want anders kan ik echt niet vliegen, hoor. En op de fiets naar...
Heb jij last van vliegschaamte?
Nou, zoals je hoort wel, ja. Ja,
ja, ik denk, benoem het even.
Een gênant moment gisteren in de Tweede Kamer. Ik kom dus op de fiets, op mijn racefiets. En dan doe ik mijn hele pakje aan. Want ik ben een 40er, die denkt dat hij nog Tom Dumoulin is.
Snap ik.
Ja, ben ik trouwens absoluut niet meer. Ik heb te weinig gesport. 4 kilo aangekomen.
Te veel.
Ja, te veel.
Sinds hij in Den Haag werkt.
Sinds ik in Den Haag werk, ja.
Een kilo per jaar was de opdracht, zei
Het gaat er nu af. Pakje aan. Ik ben al niet binnen. En Silvio Erkens van de VVD en de hele VVD-kliek daarmee komt binnen. Want Sophie had een interview afgesproken. Normaal kleed ik me om bij ons in de studio. Maar daar gingen zij in staan. Dus ik moest vervolgens met mijn wielrenpakje blijven zitten in het kantoortje. We hadden ook een stagiair, was ik ook eventjes vergeten. Pim, die was daar ook bij. Dus ik zit daar met mijn pakje. Komt Joost Vullings. Die komt nog even rustig een praatje maken. Hè, omdat hij met mijn pakje zat. Uiteindelijk stond ik met Joost op de gang in mijn pakje. Allemaal mensen die er voorbij komen. Gesprekjes te voeren. En toen was Sophie 20, 30 minuten later klaar. En toen kon ik me, eindelijk kon ik me gaan omkleden.
Nee, weet je wat jij moet doen? Je moet een keer in dat pakje naar de ministerraad.
Ja, je loopt toch wel een beetje door de Tweede Kamer. Loop je een beetje voor joker.
Nou, je weet dat er in die studio camera's hangen. Dus,
ja, ik weet ook precies het plekje dat de camera's het niet kunnen zien. De eerste keer had ik daar geen rekening mee gehouden.
Ah ja.
Maar goed, normaal zeg ik altijd nog één ding. Dit was het ene ding.
Ja, nog één ding. We hebben het helemaal niet gehad over corona. Terwijl daar toch een serieus stevig debat over geweest is. Dat hoeven we nu ook niet meer te doen. Maar ik dacht toch, dat is fascinerend dat we dat gewoon... Corona lijkt weg, is dan hoor je dan.
Het is een beetje een herhaling van zetten. Omdat we kunnen een lockdown niet uitsluiten. We hebben een langer termijn plan. Maar iedereen moet het zelf uitzoeken.
Er was kritiek op de minister die gewoon helemaal geen plan lijkt te hebben.
Ja, maar dat klopt, was ook maar oud nieuws.
Ja, goed. Ik was maandag bij Kuipers. En toen inderdaad, zo lang geleden.
Maandag,
en toen presenteerde hij zijn langer termijn visie. Die eigenlijk een vervolg was op een eerdere van halve visie. Die nog niet af was. Maar dat al heel lang was duidelijk. Dat de sectoren het zelf mogen uitzoeken. Wel interessant dat sommige sectoren het coronatoegangsbewijs terug willen. Maar dat kunnen ze niet zelf bepalen, want dan moet je toch weer terug naar de tweede.
Er moet een wet voor zijn om dat te mogen doen.
Ja, dus die discussie komt terug in het najaar. Krijgen we toch weer een coronatoegangsbewijs, bijvoorbeeld voor de evenementensector en de cultuur, die zeggen wij willen volle zalen. Dus wij leggen dat wel op aan onze bezoekers. Dat wordt wel een leuk najaar discussie. Maar de coronagolf begint deze zomer al. Wie weet moeten we ook terug van reces komen. Ook dat kunnen we niet uitsluiten, zegt de Kamer en Kuipers.
Als het moet, ik weet niet wie het ook weer
zei. Die vakantie van
als
jou,
het moet ga ik hier de hele zomer zitten. Een van de Kamerleden zei dat.
De afgelopen jaren was er eigenlijk ook nooit vakantie in Den Haag. Dus het zou zomaar weer eens feest kunnen worden.
Dat is mooi, want het is ook de bedoeling dat deze podcast gewoon de hele zomer doorgaat. Een beetje politiek nieuws zijn.
Precies, dus dan hebben we het deze zomer in de podcast weer over corona.
Gezellig.
Moeten we in de zomer ook dit gaan doen? Zonder nieuws? Nou, ik verheug me er wel op. Dan ga ik alleen maar verhalen vertellen over dat ik op de fiets ergens geweest
in
ben.
Leiden
en mijn pakje
was.
En mijn Leiden was. En Nou, leuk.
Nee. Nee, jij gaat het hebben. Jij werkt in augustus over de augustusbesluitvorming.
Oh ja. Dan doe ik dat.
Om we komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Met in de studio dus Leendert Beekman, Sophie van Leeuwen.
Nee, niet Hermans.
Dat is precies wat er door mijn hoofd misging.
Ik heet Sophie van Leeuwen.
Jij staat hier niet omdat je familie bent van een tassendrager.
Nee, ik draag geen tassen.
Of zoiets.
Zeker de jouwe niet.
Oké, ik ben Mark Beekhuis. We zijn de volgende week weer. Gaan we even kijken wie de tas dan draagt.
Ik dacht dat we ruzie zouden maken vandaag, Leen. Maar het lukte niet. Sorry.
Ik heb nog mijn best gedaan.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.